Ja, Hans, we zitten er weer klaar voor. Een nieuwe triathlon praat. En ja, ik denk dat ik eerst even moet aftrappen met de vraag: leef je nog, Hans? Want wat een weekend was het, hè?
Ja, Tim.
Zit je nu aan de 20 koppen thee met honing, of niet?
Nee, dat valt eigenlijk best nog wel mee. Kijk, daar is ze. Daar is de stem. De stem van Challenge Almere Amsterdam. Ik heb het overleefd. Ik wil overigens niet zeggen dat ik de stem ben van Challenge Almere Amsterdam. Maar het is, wow. Het is gelukt. Ik bedoel, de stem heeft het overleefd, dat wou ik vooral zeggen. Dus ja,
maar Hans, wat een weekend, hè?
Ja, jongen. Oh, man. Ja.
Ik denk dat we... Nou ja, wat kijk, normaal
ik,
zeggen
ik,
we...
ik heb er moeite mee, weet je. Het is nu maandagochtend voor onze luisteraars, terwijl we opnemen. En ik heb dat wel meer na zo'n weekend. Het is echt hier een enorm zwart gat gewoon.
Ik vind het wel even lekker, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ik weet niet. Langs de ene kant denk je ook wel van even wat rust. Langs de andere kant, dan word je wakker. En dan is er geen wedstrijd, er is geen ceremonie om te doen. En je bent 4 dagen er helemaal mee bezig geweest. Je zit er middenin. En dan kom je weer thuis in het normale leven. En voor mij is dat toch na zo'n wedstrijdweekend vaak wel een zwart gat. Ik denk ook dat veel triatleten dat herkennen. Van als je dan terug naar het gewone leven gaat. Alleen, triatleten, die moeten goed onthouden. Die hebben op maandag, na de wedstrijd, bragging rights. Want die kunnen tegen iedereen gaan zeggen van... Hey, wat heb jij gedaan van het weekend? Ik heb de Challenge Almere Amsterdam gedaan.
Ja. Maar Hans, zwart gat. Ik bedoel, aankomende zondag hebben we weer het WK in Nice, hè?
Ja, daarom, dat duurt nooit lang, hoor, dat zwart gat. Dus het gaat zo weer verder. Maar het is wel... Ik ga het gewoon zeggen. Ik bedoel, dit is het hoogtepunt van het jaar voor mij. Challenge Almere Amsterdam is gewoon echt een van de mooiste wedstrijden om bij te zijn. Om gewoon al mee te maken. Maar daar ook nog een actieve rol in te kunnen spelen. Die atleten mee naar binnen te halen. Ik zie alles, hè. Ik zie de topprestaties, de snelle tijden. Maar ik zie ook de verhalen van de atleten. En ik zie de gezichten als ze binnenkomen. En dat is zo fantastisch. En dan die sfeer in dat stadion, man. Dat is, oh. Als we er dan aan beginnen, aan die finishline party. Ik dacht op een gegeven moment ook Thijen, die ging weer, mijn collega. Speaker, die ging ook keihard. En ik dacht, we waren nog meer dan 4 uur voor de finish. En ik dacht, dat is veel te vroeg, man. Wij moeten nog 4 uur gaan. Maar dat feestje is gewoon echt 4 uur lang blijven duren. Dat was onvoorstelbaar.
Ik heb wel een beetje de pestpokken in, Hans. Want kijk, het was een mooi weekend. Het was, maar goed, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. We hebben echt genoten van start tot finish. We hebben genoten van, nou ja, duizenden topprestaties eigenlijk, zonder te overdrijven. Want ook heel veel agegroupers die hun persoonlijke records hebben gebroken. Heel veel ook agegroupers die misschien niet hun record hebben gebroken, maar wel na afloop spraken van een wedstrijd zo vet zoals ze het nog nooit hebben gehad. Dus dat zijn natuurlijk hele toffe berichten. Zeker als zo'n wedstrijd dan in eigen land, in mijn geval, plaatsvindt. Maar ik ga het maar gewoon even doen. Ik ga het toch maar even toegeven, want dan hebben we het maar gehad.
Ja, zet het mes er maar in.
Glazen bol, hè. Ik ga het mes erin zetten in een soort open, rottende wond, zou ik bijna willen zeggen. Want ik heb je het hele seizoen verslagen. En dan uitgerekend in deze wedstrijd, Almere, mijn thuisstad, heb jij mij verslagen. En niet zo'n beetje ook, denk ik, hè.
Ja, u spreekt met een kenner, hè. Dat is gewoon... het is niet helemaal 10 op 10 qua winnaars. Absoluut 10 op 10.
Maar Hans, het was, we gaan zo even dan natuurlijk naar onze glazen bol kijken. Het was wel eigenlijk een krankzinnige wedstrijd, hè? Dit was bijna niet te voorspellen.
Nee, inderdaad. En alles, ja, de verschillende scenario's die zich voltrokken en dergelijke. Het was inderdaad zeer moeilijk te voorspellen. Er zijn een paar atleten boven zich uitgestegen. Dat krijg je altijd in Almere. Dat hadden we wel eigenlijk een beetje voorspeld. Van dat het altijd moeilijk is, omdat je altijd die categorie atleten hebt die in Almere plots de dag van hun leven hebben. En dat was nu niet anders.
Alle credits naar jou in ieder geval. Jij had de vrouwenwinnaar goed en de mannenwinnaar. Ik had dan alleen de mannenwinnaar. Maar bij de vrouwen zat ik er eigenlijk totaal naast. Hè? Want ik had Magda Nieuwhout als winnaar. Nou, die is uitgestapt. Ik had Marlène de Boer dan op 2. Nou, die heeft natuurlijk op grandioze wijze gewonnen. Ik had Michelle Vesterby op 3. Nou, die stond niet op het podium. Jij hebt bij de vrouwen zelfs Alane Siffert ook goed op 2.
Ja.
Nou, met Katrien Verstuift zat je er dan wel naast. Die had je op 3. Maar goed, dat deed
dat was een
beetje
de gunfactor, hè? Precies. Dat hele verhaal voor haar last dance. Dus, ja.
Maar Hans, ik denk dat we toch even moeten aftrappen met die vrouwenwedstrijd, hè? Want... de mannenwedstrijd komen we dan zo op. Was ook spectaculair. Maar ik denk dat wel eigenlijk het allermooiste cadeau voor alle Nederlandse triathlonfans is niet alleen de overwinning van Marlene de Boer, maar ook de manier waarop. En het feit dat zij in een tijd van 8:22:30 een nieuw Nederlands record, het record wat Els Visser kort in handen had, is nu alweer uit de boeken. Ja, nou ja, Hans, vertel jij
ging,
maar.
Even wacht. Ze ging veel te snel. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ja, ik had een veel tragere tijd voorspeld natuurlijk, dus ja, dan...
Jij had 8:35, dus daar zat je er wel helemaal fout bij. Maar Hans, 8:22:30, dit was, ja, hogeschool triathlon. Zo heb ik het genoemd in de livestream op een gegeven moment. En ik denk wel dat dat de enige juiste benaming is, hè?
Ja, nee, dat klopt. Ze heeft een fantastische race neergezet. En ik denk dat ze alles juist gedaan heeft. Ze zat er heel goed bij met het zwemmen. En dan, ja, dat fietsonderdeel, dat was waanzinnig. En haar marathon, ja, dat bleef ook goed gaan. En ze had het er nog over tijdens de Prize Award Ceremony. Heb ik haar even de microfoon gegeven. Maar ze zei het ook al tegen mij. Want ik heb haar zaterdagavond nog even samen met Michelle gezien na de wedstrijd. Daar moeten we straks nog even over hebben. Extra itemtje in deze, het afterparty verhaal.
Ik kan je wel vast vragen, wie vond het nou leuker, denk je, dat ze zo goed was, Hans? Was het Marlene zelf of haar vriend?
Allemaal. Iedereen vond dit fantastisch. Iedereen gunde het haar ook. Maar ze zei ook van, ze was eigenlijk tijdens de marathon er niet mee bezig dat ze onder de tijden van Els Visser zat, onder de tijden van Sarissa de Vries. Dus parcoursrecord, Nederlands record, was ze allemaal niet mee bezig. En dan in de laatste ronde kreeg ze van iedereen te horen van doorlopen, want je kan zomaar het record pakken. En ze zei, daar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in, om dan die laatste ronde mijn lichaam nog zoveel pijn te doen, om dat record te gaan pakken. Dus dat is ook wel indrukwekkend dat ze daar niet mee bezig was tijdens de wedstrijd. En dan, ja, op een gegeven moment begint dan natuurlijk iedereen te roepen van, ja, je hebt nog zoveel. Ze zei, ja, dan is het echt wel doorgaan tot aan de finish. Ja, ze had dan nog ruime marge uiteindelijk ook op dat record. Dus ja, dat was wel super mooi. En dat geeft ook nog extra uitstraling aan die overwinning. Je krijgt dat publiek nog iets meer mee, hè, want je begint op een gegeven moment af te tellen samen met het publiek. Ja, we hebben nog 3 minuten, we hebben nog 2 minuten. Oh, en daar zien we ze komen. Ja, en dan gaat dat hele stadion los. Dus dat is echt wel... Ja, het was een indrukwekkende overwinning voor Marlene. En ze vertelde mij 's avonds na de wedstrijd van... dat dit wel eens een once in a lifetime zou kunnen zijn. Zo, die ene wedstrijd die je nooit meer gaat vergeten, die je misschien ook nooit meer kan gaan kopiëren. Ik denk dat het nog sneller kan bij Marlene. Alleen, zo onder dat record gaan in Almere, daar winnen en Europees kampioen worden en Nederlands kampioenen. Ja, dat soort dingen, dat ga je niet zo heel vaak meer meemaken in één carrière.
Ik denk ook dat ze een hele verstandige keuze heeft gemaakt. We hebben het daar natuurlijk vaker over gehad, want zij was ook gekwalificeerd voor dat WK in Nice. Hè. We noemden het net al eventjes, dat WK Nice dat dan aankomende zondag plaatsvindt. Marlene de Boer was daar al een hele tijd voor gekwalificeerd, heeft heel bewust de keuze gemaakt om voor Challenge Almere Amsterdam te gaan. Nou, we zien nu wat het daar oplevert. Maar los van die tijd, hè, ik zeg het toch nog maar eens, 8:22:30, nooit eerder was er dus een Nederlandse vrouw zo snel, vind ik eigenlijk vooral de manier waarop ze het gedaan heeft ontzettend indrukwekkend. Want ze verbaasde mij sowieso al dat ze er bij het zwemmen bij zat. Want we hadden natuurlijk Alane Siffert onder andere aan de start. Iedereen had voorspeld dat die toch wel met een minuutje of 1, misschien zelfs wel 2 voorsprong uit het water kwam. Maar het was een groepje, waaronder dus Marlene de Boer die erbij zat. Op de fiets is ze eigenlijk vrijwel direct weggereden. Heeft alles in haar eentje gedaan. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Challenge Almere Amsterdam van vorig jaar, waarin Els Visser op grandioze wijze wist te winnen, maar waar de wedstrijd wel, nou uit mijn hoofd, een minuut of 12, 13 langzamer was, terwijl Els Visser toen eigenlijk het hele fietsparcours samen met René Kiely heeft gereden, ja, dan vind ik het wel ontzettend knap wat Marlene hier laat zien. En tuurlijk, je kunt de wedstrijden niet met elkaar vergelijken, want laten we eerlijk zijn, de omstandigheden waren echt grandioos. Hè? De voorspellingen waren misschien slecht. Er was rekening gehouden natuurlijk met regen, met wind. Eigenlijk een beetje stormachtig. Maar gedurende de week de wedstrijd naderde, werden de voorspellingen steeds beter. En op zaterdagochtend, nou ja, weet je, er stond echt helemaal geen wind. Niet eens een zuchtje. De temperatuur was rond de 18 graden, dat is eigenlijk ook perfect. Nou, en oké, gedurende de tweede fietsronde begon die wind wel een beetje aan te trekken, maar eigenlijk mocht het geen naam hebben, de wind die er stond. En als je dan ziet dat Marlene alles in haar eentje doet en ja, weet je, kijk, en dat moet ik ook nog eventjes erbij zeggen. Toen Els Visser vorig jaar won, was het gigantisch heet. Dus dat voordeel had Marlene nu zeker ook bij de marathon. Maar ik kan gewoon niet anders dan alleen maar mijn petje afnemen. En wat me ook toch nog enigszins verbaasde, is hoe fit ze was toen ze over de finish kwam. En ik moest er ook wel heel erg om lachen, want ik deed natuurlijk gelijk bij de finish het interview. En toen kwam ze voor het interview eventjes lachend naar me toe en toen tikte ze me aan en toen zei ze, jij of jullie, hè, want ze doelde een beetje natuurlijk op wat wij in de podcast hadden gezegd, mogen nooit meer zeggen dat hier geen sterk deelnemersveld aan de start staat. Dus ik zei ook tegen haar, ik moest er ook om lachen, want ze zei het echt een beetje als een grapje, maar ik zei ook, nou ja, weet je, fair enough, je hebt echt laten zien dat je bij de wereldtop hoort. Ik blijf er overigens bij, Hans. Dit was niet het allersterkste vrouwenveld. Ik bedoel, als je ook kijkt naar de verschillen achter die top 3, top 4, ja, dan heb je het zelfs over een uur op een gegeven moment. Maar ongeacht wat voor veld er aan de start staat, Marlene is gewoon wereldtop. Als je in 8:22 finisht, Almere wint, Europees kampioen wordt, de druk allemaal langs je neerlegt, want ook de dag van tevoren, ze was zo ontzettend ontspannen. Ja, dan kan je niet anders dan daar lof over uitspreken, toch?
Nee, dat klopt, dat klopt. En ja, ik heb het ook al een paar keer gezegd, hè, winnen is winnen. Dus ongeacht de sterkte van het veld, maar als je wint voor eigen volk in 8:22, dan ben je gewoon
Goh.
wereldtop. Dan ben je gewoon wereldtop. Ze zit in de top 10 qua allersnelste tijden. Ik denk zesde of zevende tijd ooit. Dus
Zo.
dat is wel, ja, indrukwekkend. En ze heeft... Ja, ze heeft ergens wel gelijk dat ze daar lachend een opmerking over maakt. Ik vind het dan wel leuk ook dat zij daarmee bezig is. En weet je, dat typeert haar ook wel een beetje. Ik heb ook veel met haar gepraat. Het is een bijzonder aangename atlete, onze Marlijne. Maar ik heb op een gegeven moment ook gezegd, Ironman Kalmar, 70.3 Poznan en Challenge Almere Amsterdam, die wint ze op een paar weken tijd. Ik bedoel, dat is op zeg maar een dikke maand tijd. Dat zij gewoon drie heel dikke overwinningen pakt. Ja, dan ben je gewoon absolute wereldtop.
Ik vroeg ook aan
Ik
Marlene, want ik
denk,
vroeg ook.
Tim,
Ja?
sorry dat ik je nog even onderbreek, maar ik denk dat er een aantal die nu in Nice zijn of die nog moeten afreizen, dat die blij zijn als ze daar op de startlijst het vakje achter Marlène de Boer leeg zien staan. Sterker nog, tijdens onze kleine afterparty waren we nog mee aan het lachen, want ze was nog aan het denken van misschien toch te gaan kijken, want ze had een tripje naar Frankrijk geboekt om even ertussenuit te zijn. En ik zei, als je nu eens gewoon voor de grap naar dat bord gaat en je handtekening gaat zetten en dan vervolgens niet meedoet, maar gewoon even al die vrouwen de stuipen op het lijf jagen. Ja, dat zou toch wel een leuke zijn.
Nou ja, kijk, we moeten daar natuurlijk ook wel eerlijk bij toegeven dat Nice een totaal ander parcours is, hè? En een heel ander wedstrijdverloop. Dus daarom zei ik net ook, en ik sta daar ook heel erg achter.
Ja,
Ik
maar
denk dat zij echt een goede keuze heeft gemaakt. Want kijk, misschien zit ik er weer naast hoor. Want nogmaals. Echt wereldklasse wat ze hier liet zien. Maar ik denk niet dat Marlene het top 5 gehaald zou hebben in Nice, eerlijk gezegd.
Ja, ik weet niet, met deze vorm die ze nu had, ik had dat nog wel
Ja.
willen zien, maar ik denk het ook niet hoor. Want het meest opvallende aan Challenge Almere Amsterdam, beste podcastluisteraar van Triathlon Praat, als je nog geen beelden gezien hebt, ga naar de beelden kijken van Marlijne de Boer. Alleen aan de leiding op de fiets. Op haar Qcycle. En kijk naar die beelden en je kan eventueel vooruitspoelen, want je gaat telkens hetzelfde beeld zien. En dat is namelijk, wat zal het geweest zijn? Een 53, een 54, 11, zoiets. Misschien zelfs nog iets zwaarder. Maar constant op de zwaarste
Ja.
versnelling. En ik dacht op een gegeven moment, ik had echt schrik, ik denk die jaar D2 stuk. Die kan niet meer schakelen. Die batterij misschien leeg of stuk of iets met de derailleur of zoiets. Maar die heeft gewoon van heel de wedstrijd, Tim, niet geschakeld.
En bizar, hè?
Ja.
Het is er natuurlijk ook het perfecte parcours voor, hè? Kijk, ik heb op de motor, nou ja, niet met Marlene meegereden. Ik zat bij de kopgroep van de mannen. Maar ik heb wel Marlene dan natuurlijk ingehaald. Want wij kwamen met de mannen, gingen we natuurlijk een kwartier later van start. Dus op een gegeven moment, ik haalde Marlene geloof ik in Ergens ter hoogte van de Oostvaardersdijk, vlakbij Lelystad, als ik het me goed herinner. Maar toen zag ik haar dus fietsen. En toen appte ik, geloof ik, ook in. Want we hebben natuurlijk zo'n groep, hè, voor de commentatoren, waarin we dan de updates geven, zodat jullie ook mooie verhalen kunnen vertellen in het stadion. Toen appte ik jullie ook van: joh, zij trapt eigenlijk gewoon zwaarder dan de mannen die haar nu inhalen. Maar we kennen dat ook wel van bijvoorbeeld Els, hè. Die zie je ook heel vaak trainen op hele grote verzetten. Ja, blijkbaar werkt dat voor deze vrouwen. En ja, er zat ook gewoon geen verval in. En ja, ik moet ook zeggen, ik sprak Marlene na afloop. En toen zei ze ook, ik vroeg aan haar: ja, heb jij er zelf een verklaring voor dat je zo goed bent? Want vergeet niet, Hans, dat heb ik ook in het interview besproken dat we de dag vooraf opnamen. 5, 6 jaar geleden stond zij aan de start van Trail Amsterdam als agegroeper. Ze won daar, maar had eigenlijk bijna geen kennis van de triathlonsport. Nu, 5 jaar later, wint ze dus Almere in een Nederlands record. Ze heeft zulke grote stappen gezet. Dus ik vroeg haar: heb je enig idee hoe het kan dat jij zo goed bent geworden? En haar antwoord was eigenlijk even simpel als treffend. Ze zei: ik heb gewoon achter de schermen keihard gewerkt. Ja, en dat is ook wel wat er nodig is, hè, op dit niveau.
Ja, absoluut. Absoluut, je merkt dat aan alles. Ze is ermee mee bezig en ik zeg het, ik denk dat ze nog sneller kan, ik denk dat ze nog beter kan. Ik heb haar ook die vraag gesteld van dat fietsen. Ik zeg, ja, ik had echt schrik dat jij een probleem had met je versnellingsapparaat. Toen zei ze, nee, ik doe dat altijd. Ik hou ervan om op de kracht te fietsen en aan lage frequentie te trappen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje... Ja, als je de meeste triathlontrainers hoort, Tim, dan gaan ze vaak voor hoge trapfrequentie. Dus dat is een beetje bizar eigenlijk dat dan het tegenovergestelde het geval is bij Marlène de Boer. Maar die gaat
Maar
dan
je ziet
zo
dat wel heel
ontzettend
erg
hard.
veranderen, hè? Je ziet dat echt wel veranderen de laatste tijd. Want ik zei al, Els Visser doet het ook heel erg. Maar bijvoorbeeld vorige week in Samarkand, dan zie je in Bloemenveld ook. Nou, die benen die bewegen zo zwaar. Ik heb geen idee, of zo langzaam. Ik heb geen idee wat voor verzet hij reed. Maar het was ook echt een van de grootste verzetten. Je ziet die trend wel een beetje ontwikkelen. Of die trend veranderen. Ja, blijkbaar gaan die atleten er tegenwoordig steeds beter op zo'n zwaar verzet.
Ja. Ja,
Wat vond jij van
het is.
Alanis Siffert, Hans? Want
Ja.
er werd natuurlijk een beetje getipt als, ja, toch wel outsider, maar wel een hele grote kans hebben. Maar zij verbaasde hem eigenlijk al gelijk in het begin. Want ook haar haalde ik natuurlijk in. Toen lag ze al achter op Marlène de Boer. Maar die had een compleet windjack aan. Die had een soort doek over de. Ja, bijna helemaal over de mond. Eigenlijk alles om warm te blijven.
Ja.
Nou, voor de mensen die het misschien niet meegekregen hebben, het water was ook koud, 17,1.
Ja, maar
Buitentemperatuur.
die heeft Alpe
Ja.
d'Huez gewonnen. En
Ja.
Alpe d'Huez, dat is, als je daar bent geweest, als je daar hebt meegedaan, het zwemmen, dat is precies alsof je in ijswater zwemt.
Ja.
Dus dan zou je toch zeggen dat een watertemperatuur van 19,1 graden in het weerwater,
17,1, hè?
hè? 19,1 was het 's ochtends.
Ik dacht
Nee,
17,1.
ik heb
Oké. Okay.
verschillende keren aangekondigd 19,1. Die 17 zal misschien de gecorrigeerde temperatuur zijn geweest, omdat het 12 graden 's ochtends was, dus
Oké.
de air temperature. Maar watertemperatuur was effectief 19,1. Maar dat is dan nog wel een stuk warmer in het weerwater dan in dat meer waar ze in Alpe d'Huez in zwemmen. Dus ik vond dat inderdaad, dat was een heel vreemd zicht.
Maar denk je ook, want ik
En
denk ook
niet
dat
echt
ze
aero, hè?
zeker. Nee, nou ja, dat. Want met dat windjack wat ze aan had, ja, daar verlies je gewoon echt wel. Nou ja, het voordeel was wel dat er weinig wind stond, maar je verliest er echt zeker wat tijd mee.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat is,
Wat
ja.
waren de grootste teleurstellingen in de vrouwenwedstrijd? Of waren die er niet?
Ja, ik denk, voordat we daar naartoe gaan, toch nog even benadrukken van de geweldige wedstrijd van die Alanis Siffert. Maar het feit ook dat die 22 jaar is. En ook die vond ik er eigenlijk nog redelijk fris uitzien toen ze binnenkwam. En wij hadden allemaal op voorhand vragen gesteld van, ja, weet je, Gérard Meyer winnen, Alpe d'Huez winnen, dat zijn klimwedstrijden. En wij dachten, ja, zo een kleine, dunne Zwitserse, jong, 22 jaar, je kan je zomaar keihard opblazen en weggeblazen worden door de wind op het parcours in Almere. En dat was niet het geval. Ze liep ook nog sterk. Zij is de enige eigenlijk die in die slotronde nog voor wat spanning begon te zorgen, want toen begon ze sneller te lopen dan Marlène de Boer. Waardoor het toch nog
Maar het
een
gat
heel
was
klein
groot,
beetje...
hè?
Het verschil was al groot, maar ja, ik had wel zoiets dat ik dacht van, hier zit nog wel wat in. En ja, ik blijf het verbazend vinden. 22 jaar en een tweede worden op een volledige triathlon. Ik krijg daar hetzelfde gevoel bij als bij zo'n Laura Madsen. Die heeft er nog geen volledige gedaan. Ja, dat is super jong om dit nu al te kunnen neerzetten in die tijd. Want zij dook ook onder het parcoursrecord, hè, Tim?
Ja, dat was echt indrukwekkend. Maar ja, er was er eentje beter. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog wel grappig. Els Visser die appte ons, hè, toen we de voorbeschouwing maakten. En die appte ons precies in die uitzending. En die zei toen, let op die Alanis. Die gaat morgen echt wel heel sterk zijn. Halverwege het fietsen appte ze me nogmaals. En toen zei ze, nou, misschien heb ik er een klein beetje overschat. Maar ja, weet je wel, precies wat jij zegt. Ook zij dook onder het parcoursrecord. Eerste keer een hele, na zo'n zware middle distance een week eerder. Eigenlijk ontzettend goed. En ja, ik denk eigenlijk wat dat betreft dat we ook gewoon een hele leuke vrouwenwedstrijd gezien hebben.
Ja, ja, ik was echt onder de indruk van wat we gezien hebben op elk vlak. Want soms heb je dat wel, dat zo'n mannenrace gewoon keihard gaat en dat je net iets minder aandacht hebt voor de vrouwen. Ik denk dat nu bijna... Ja, nee, het was niet echt omgekeerd, want je had langs de ene kant die fantastische prestatie van Marlijne, maar in de mannenrace gebeurde er ook superveel. Dus ja, ik vond Almere had heel erg veel, waardoor je eigenlijk geen minuut verveelde. En ik denk de atleten onderweg ook niet, want ja, het wisselde regelmatig. Ja, als ik moet kijken naar teleurstellingen, Tim, bij de vrouwen, ja, toch wel drie die eruit springen. In eerste instantie voor ons Belgen, Alexandra Tondeur, die opgeeft in het zwemmen omdat het te koud is. Vind ik jammer. Ik vond het tof dat ze er weer bij was. Maar ja, dat is toch wel een zure dat je dan al in het zwemmen moet opgeven. Dat dan, en dan denk ik, met al je ervaring die je hebt, wereldkampioene in Ibiza in 2019 voor World Triathlon. Dus ik had stiekem nog wel eens gehoopt op een goede wedstrijd voor Alexandra. Dat is er niet uitgekomen. En ook onze Elisabeth Verbiest, ja, op grote achterstand in het fietsen opgegeven. Dus dat is niks geworden. En dan hadden we natuurlijk nog Magda Nieuwoud. Die vond ik aan een degelijke wedstrijd bezig was. Het was haar comeback race, Tim, na een jaar vol blessures, operatie gehad en dan hard terug aan het werkje geweest. Maar ik hoorde dan van Yvonne van Vlerken dat ze uit de wedstrijd ging halen omdat Magda te veel pijn had. En Yvonne heeft bij ons ook in het interview gezegd van dat ze alles doet voor my girls, zoals ze noemt, de atleten die bij haar trainen. En als zij ziet dat een atleet aan het lijden is, aan pijn aan het lijden is... dan heeft Yvonne de knoop doorgehakt voor Magda en ze uit de marathon gehaald. Terwijl ze op dat moment volgens mij nog net top 5 liep. Dus best wel jammer. Ik moet wel zeggen, voor de rest zag het er goed uit voor Magda Nieuwhout. Dus die komt wel terug, denk ik. Maar ja, dat was een... Ja, jammer dat ze dan de finish net niet gehaald heeft.
Ja, en dan ik denk de laatste teleurstelling is Michelle Vesterby, hè? Die komt toch ook op grote achterstand binnen. En ook toch in een zeker voor haar langzame tijd, 9:03. Had ook een penalty.
Wel een penalty, ja.
Ja. Maar ik moet zeggen, ik sprak...
Overigens, ik heb het met Michelle er nog over gehad. Want bij ons kwam dan een bericht binnen van dat gelegen zou hebben aan wat snelle agegroepers of middle distance atleten. En Michelle zei nee. We zaten gewoon met een groepje vrouwen. En ja, natuurlijk was het niet terecht. Ze zei het ergste van al, het was het Deense jurylid die haar de kaart heeft gegeven. Ah. In haar allerlaatste wedstrijd. Misschien deed hij het erom, dat hij dacht van... Nou, jij mag dan wel van Denemarken zijn. Ik krijg toch een kaart, ik weet het niet. Maar ja, zij vond dat ook wel bijzonder. Dat is mijn laatste wedstrijd en ik vond het helemaal niet terecht. En ze was echt boos.
Maar goed, Hans, we moeten daar ook bij zeggen. Heb jij ooit een atleet ontmoet die het wel terecht vindt?
Nee, daarom. Dus nee, maar ik geef maar even aan wat zij meegaf. Maar om even... Ik wou even schetsen van de verschillende emoties. Want ze is lachend aan de wedstrijd begonnen. Ze is boos geworden om die penalty. Ze heeft dat dan wel weer achter zich kunnen laten en was aan het lachen tijdens de marathon. En dan was er die finish, Tim. En ik heb dan de triathlon meme gebruikt, die we allemaal ondertussen kennen. Hè. I'm not crying, you are. maar ik denk dat de helft van het stadion aan het wenen was. Ik heb ook weer mijn zonnebril moeten opzetten. Ook tranen over mijn wangen. Als je haar zag binnenkomen, al die emoties, zoals ze kwam huilend over de streep, viel verschillende mensen om de hals. Ja, dat was fantastisch. Dat zijn van die momenten, dan geniet je daar zelf ook mee en dan word je daar ook deel van. En dan denk je ook terug aan een hele mooie carrière van Michelle. En dan was het misschien niet de uitslag die ze voor ogen had, want ja, uiteindelijk wordt ze achtste op grote achterstand. Maar ik denk ook dat ze in die slotronde gewoon afscheid aan het nemen was van alles en iedereen. En ze heeft nu wel de finish gekregen die ze verdiende, vond ik.
Ja, ik had haar natuurlijk vooraf als nummer 3 gebombardeerd. Maar ik sprak 10 minuten voor de start haar man, Klaus.
Ja.
En toen vroeg ik van, wat denk je, is ze in vorm? En toen zei hij nou, weet je wat het is? Michelle is eigenlijk nooit een atleet geweest die het moet hebben van haar talent. Zij moet het hebben van haar bijna ongekende hardheid in trainingen. Zij is echt iemand die zich kan pushen tot de limiet. En juist die hardheid die heeft haar de successen in wedstrijden gebracht. En toen zei hij, ja, weet je wel, ze is nu moeder van, ik geloof, 2 kinderen.
Twee kids,
en,
ja.
En dat is haar gewoon niet meer gelukt in die trainingen. En toen hij dat zei, toen wist ik het al. Dan weet je gewoon, dat gaat geen topwedstrijd worden. En ja, dat bleek ook. Maar ik ben blij dat ze een mooie afscheid heeft gehad.
Nog eentje, hè. Dat andere afscheid, Katrien Verstuift, daar heb ik ook wel even een traantje weggepinkt. Al kwam Katrien wat nuchterder binnen, maar zo is ze ook wel. Omdat, ja, ze heeft ook bij ons een paar keer herhaald van, het is het afscheid van het pro-bestaan, maar het is geen afscheid van triathlon. Dus we gaan haar nog vaak terugzien. Haar vrienden zijn haar al aan het uitdagen om volgend jaar Ironman Victoria Gasteiz als agegrouper mee te doen. Ik weet niet of je dat zomaar kan, het jaar nadat je prof bent geweest, om meteen als agegrouper mee te doen. Maar ze wil zich nog wel gaan amuseren. We gaan ze nog terugzien in triathlon. Maar ik denk zonder alle druk en harde werken en trainen erbij wat bij het profleven komt. Dus een zesde plaats. En een mooi afscheid voor Katrien. Ook zij verdiende dat. Heel veel Belgen in het stadion. Dus ze heeft daar ook wel echt een staande ovatie gekregen. Dus bij deze ook nog Katrien, merci voor al die mooie jaren. 2 Olympiades, een fantastisch palmarès. Ja, dan behoor je tot de eregalerij der vrouwen in het Belgische triathlon. En was dit een mooi afscheid.
Zeker. Dan de mannenwedstrijd, Hans. Heb jij nog even gedacht dat een van die 2 Nederlandse mannen, en dan heb ik het natuurlijk over Pim van Diemen, dan wel Milan Brons, het zouden gaan doen of niet?
Ja, sterker nog. Ik heb met grote ogen en met kippenvel op een gegeven moment zitten kijken naar wat Pim van Diemen aan het doen was.
Ik heb dat nog nooit gezien, Hans, dat moet ik heel eerlijk zeggen.
Dit was, ook hogeschool triathlon. En ook, sterker nog, ik heb Pim nadien gesproken, die was ontgoocheld. En ik zei tegen hem, jongen, ik zeg, je hebt gewoon de fietsproef neergezet. Ik heb hem letterlijk verteld, ik zeg, je kreeg kippenvel als ik jou zag fietsen en toen je van de fiets kwam. Ik zeg, je zat 1 minuut boven Starkey. En dan keek hij mij aan en zei, oh, ik dacht dat ik eronder zou zitten. Dat was wat ze mij aan het doorgeven waren. Hij zei, maar ik heb eigenlijk niet zo hard gefietst. Ik ben ontspannen van de fiets gekomen, ik voelde mij goed. En zei, maar in het lopen, ja, na de eerste ronde ging het gewoon niet meer. Ja, dan denk ik van wow. En
we hebben de reden, Hans, want ik heb hem natuurlijk ook de avond na afloop gesproken. Hij had een beetje overhitting verschijnselen. En dat zou je misschien niet verwachten met dit weer, hè? Want tijdens die marathon zou het niet warmer geweest zijn dan 18 graden, denk ik. Maar hij zei tegen me dat hij dat probleem al wel vaker had. Hij had een temperatuur die was opgelopen, lichaamstemperatuur, die hou je vast, was opgelopen tot ongeveer 41 graden.
Ja.
Had echt moeite om zich af te koelen. En, maar echt even naar dat fietsonderdeel. Hij kwam natuurlijk op de fiets met Milan Brons zitten. Een beetje het scenario wat vooraf al verwacht werd. Een kopgroep aan de voorkant dus. Al was Joshua Lewis daar weer voor.
Ja, dat is wel, ik heb zo dadelijk daar nog een hele leuke anekdote over, namelijk.
Oké, nou vertel. Ik zou zeggen, kom dan maar in.
Ja. Nou, dus ja, het is de running gag geweest de hele week. We hadden het vooraf ook voorspeld. Lucas Voigt, die gaat supergoed zwemmen. Maar daar, de laatste tijd houdt het daar ook wel een beetje mee op bij Lucas Voigt, helaas. Dus ja, het is er nu ook weer niet echt uitgekomen. Hè. Hij is 9e geworden, wel doorgezet. Zag er niet echt vrolijk uit, maar ja, Lucas Voigt ziet er nooit echt helemaal vrolijk uit, moet ik dan zeggen. Maar hij zwom dus wel 44-45. Een enorm snelle tijd. Ik denk in het weerwater een absoluut record.
Ja, maar daar
Geen
moeten we.
parcoursrecord, omdat vroeger is er nog wel sneller gezwommen geweest, maar dat was dan in een andere zwemlocatie, als ik
Ja,
het
en hij
goed
zat
heb,
daar
hoor.
15 seconden boven. Maar
Ja, oeh, ja, dat is
ik
ook
had
wel.
hem eigenlijk sterker verwacht, Hans. Althans, want hij was niet helemaal alleen, hè? Er zaten gewoon mannen bij hem nog, dus.
Ja, dus dat was wel verrassend. En dan had je dus Jesper Svensson en George Lewis die mee waren. Onjen Stojanovic zat daar ook nog mee in het spoor van die man. En dan
Horsfall Turner.
Florian Angert en Andrew Horsfall-Turner. Dus dat was best wel een grote groep die uit het water kwam. En dan ook nog die Italiaan Matteo Montanara, of Montanari, die zat er vlak achter. Dus het was echt een onverwacht scenario van zo'n grote groep uit het water te zien komen.
Ja, maar wat dus wel verwacht was, was dat Milan Brons en Pim van Diemen daar achter zaten. Die hadden het geluk dat ze met elkaar kwamen. Nou, op het fietsen kregen we vervolgens de situatie dat Lewis in zijn eentje er vandoor
Ja.
ging en ook eigenlijk 180 kilometer wegbleef.
Ja, dat was
Daarachter
dus wat ik
dus.
wou vertellen qua anekdote. Dat vertelde Jesper Svensson bij de Prize Award Ceremony. En Jesper die zei, we waren aan het ronddraaien. En ik kom van achteren, vanuit die groep naar voren. We waren met een groepje met vijf. En ik rijd naar de kop. En ik dacht dat ik op kop aan het fietsen was van de Challenge Almere Amsterdam. Hij zei, dan komt er een motor naast mij gereden, dat moet jij geweest zijn. Die komt zeggen van, 3 minutes, the gap is 3 minutes. En hij had zoiets van, hoezo, welke gap, op wie? Hij
Hij
zei,
keek
dan
ook heel
wist
verbaasd,
hij
ja.
naast hem. Hij zei, ja, deze man dus, George Lewis. Hij zei, die was gewoon weg. En wij wisten van, hij is gewoon als een dief in de nacht vertrokken uit de groep. En bijna niemand die aanval gezien heeft. Of hij zat dan achteraan en had dat
Ja.
niet gezien. Dus hij had het niet door dat George Lewis 3 minuten losging. Dat was echt
Ja,
wel
maar die
grappig.
reed ook zo ontzettend sterk. Maar dan toch even terug naar Pim van Diemen en Milan Brons. Want die hebben er vervolgens een kilometer of 90 ongeveer één ronde over gedaan om de aansluiting te vinden met die achtervolgende groep. Met Angert en ook Svensson dus onder andere.
Ja, wat sterk was overigens, want...
Ja, want op het moment dat Milan en Pim aansloten, was Jesper net in zijn eentje weggereden uit die groep in de jacht op Joshua Lewis. Maar toen gebeurde er eigenlijk iets wat ik zelden heb gezien, misschien zelfs nooit binnen de triathlonsport. We praten nu over het moment dat deze groep de Oostvaardersdijk weer opdraaide. Dat betekent eigenlijk de weg richting Lelystad weer insloeg. Nou, voor de mensen die Almere kennen, als je dan eenmaal in Lelystad bent, dan heb je er een kilometer of 20 op zitten. Als je vervolgens bij het uitkijkpunt van de Oostvaardersplassen bent, heb je er een kilometertje of ja, 7, 28 op zitten. Maar hou je vast, Hans. In die kleine 30 kilometer is Pim van Diemen in zijn eentje 3 minuten 15 weggereden bij de groep met Angert, Milan Brons, Stojanovic, Horsfall Turner. In zijn eentje, meer dan 3
Ja,
minuten.
ja.
En dat niet alleen. Hij had op dat moment ook zijn achterstand van 5 minuten op Lewis verkleind tot ongeveer 2 minuten. En daarbij komt ook nog eens dat hij Svensson had ingehaald op dat moment.
Ja.
En ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans, ik zei tegen Pim, of Pim vroeg aan mij van wat is het gat? Dus ik riep tegen hem 3 minuten, ik heb het even opgenomen, 3 minuten 15. Nou ja, ik heb eigenlijk zelden zo iemand verbaasd gezien. Hij zei echt zoiets, ik weet niet hoe die het letterlijk zijn, maar volgens mij was het iets van what the fuck. Je kan
Ja.
elkaar natuurlijk ook niet heel goed verstaan omdat je zo hard aan het rijden bent. En toen zei hij, nou ja, oké, prima. Ik voel me eigenlijk hartstikke goed. En hij zei ook dat hij zich niet heel erg zorgen maakte over Lewis. Hij zei, ja, ik denk dat ik die wel kan hebben op het lopen. Hij was vooral bang voor Svensson, want hij zei, ja, dat is echt een hele taaie. Maar hij oogde zo ontzettend sterk dat ik op dat moment dacht, die gaat hem winnen. Die gaat Almere gewoon winnen.
Ja, dat gevoel heb ik ook even gehad. Ik had echt zoiets, ik denk, wow, wat gaan we hier meemaken? Dit is echt wel, ja.
Denk je dat hij zich dan toch een beetje heeft opgeblazen of niet?
Nee, ja, dat vertelde hij me dus achteraf, van dat hij zich super relaxed voelde toen hij
Ja.
van de fiets kwam. Dus hij heeft zich niet opgeblazen.
Nee.
Alleen het is inderdaad niet de eerste keer dat hij te maken heeft met zijn core temperature die omhoog gaat. En hij zei, ja, tijd nu om daaraan te gaan werken en te gaan zoeken naar waar dat aan ligt. Hij zei, want ik was super goed voorbereid, was goed getraind. En in de marathon was hij nog vrij goed begonnen. Want het
Nou,
verschil
dat
bij de
valt wel
wissel
mee.
was anderhalve minuut. En dan is het, denk ik, bij het uitkomen van de wissel was het 1:15 of zoiets. En toen ik ze de eerste keer zag voorbij komen, dacht ik van, ja, oké, hij gaat hem wel pakken. Maar dan zag je iets na de passage in het stadion, zag je al dat Pim het wat lastiger kreeg. Maar dan is hij wel even constant blijven lopen en dan is hij gewoon echt veel tijd beginnen vliegen. Ik denk, vanaf het moment dat Svensson erover gekomen is, ik denk dat het moment is geweest dat bij Pim stilaan het licht een beetje uitging, heeft uiteindelijk een marathon van 3:06 gelopen.
Ja, maar Wans, we moeten dat wel even goed zeggen hoor. Want na ongeveer 2 of 3 kilometer heb ik gewacht op Pim. Het eerste reek dus met Lewis mee. Maar toen was het gat al opgelopen tot 2 minuten 15. Ja. Dus in de eerste 3 kilometers had hij eigenlijk al 45 seconden verloren.
Ja, ja. En wat ja ik had het op de passage bij het stadion. Daar zag hij er nog super goed uit. En had ik de indruk van hij gaat er los naartoe lopen. Maar dat bleek dus niet.
Ja, maar Svensson die kwam volgens mij pas...
die kwam een heel stuk later.
Ja, daarom. Dus daarvoor had hij het al heel zwaar. En je zag het eigenlijk ook. Hè? Want Lewis die oogde eigenlijk ontzettend sterk tijdens die marathon. En Pim van Diemen zag je echt wel gewoon een beetje meer struggelen. Je zag zijn gezicht ook toch wel in grimassen. Hij was best wel aan het stampen. Nou, dat zegt niet zo heel veel met die carbonschoenen, want dat klinkt nou eenmaal sneller redelijk stampend. Maar ja, toen dacht ik wel van het gaat een lastige dag worden. En, maar eigenlijk de grootste verbazing vond ik dat Lewis de laatste ronde nog instortte.
Ja, want daar begon ik op een gegeven moment ook wel van te denken van, ja, die gaat hier de winst pakken. En daar moeten wij heel eerlijk in zijn, Tim. Dat was een man die wij, geen een van ons twee, voor het podium hadden getipt, hè?
Nee, en ik denk dat we daar ook heel erg de mist mee ingegaan zijn. Ja. Want wij zeiden, we spraken alle atleten vooraf. En die zeiden allemaal, hou ook Joshua Lewis maar eens in de gaten. Ja. En nou ja, wij hebben er inderdaad geen rekening mee gehouden. En,
Heeft natuurlijk nog niet... Nee, inderdaad, hele toffe kerel. Heel down to earth. En heeft echt zo'n Britse flair ook over zich. Hij is eigenlijk van Wales. Want hij woont in Cardiff.
Cardiff.
En het is een leuke jongen, maar hij had nog niet dat grote palmarès op de lange afstand. Hè. Vorig jaar werd hij een keer 14e op de Ironman Portugal. Ik denk dat een van zijn allereerste full distance is geweest. Dat zou ik eens moeten opzoeken. Maar dit jaar had hij geen enkele full distance gedaan buiten rood. En daar werd hij wel 8e. In 7:52. En dat had eigenlijk al wel een trigger voor ons moeten zijn om te zeggen van, die moeten we in de gaten houden. Maar dat het ging er zo'n beetje tussenin. Ik heb altijd een beetje het beeld gehad van George Lewis als een goeie op de halve. Maar op de hele moet ik het nog wel zien. Ja, we hebben het gezien. We hebben het gezien.
We hebben het zeker gezien. En wat ik wel heel erg grappig vond, want ik heb natuurlijk heel veel tijd met hem meegereden ook op de motor. En hij vroeg heel veel aan mij de tussentijden. Dus hij was er heel erg mee bezig. En elke keer als hij dan hoorde dat hij zijn voorsprong aan het vergroten was, dan zei hij eigenlijk steeds hetzelfde. Dan zei hij de hele tijd, sweet. Dus ik moest er wel om lachen. En wat ik wel heel grappig vond, hij bedankte dan ook elke keer. Hij zei dan, I appreciate it, dat ik het doorgaf. Dus nou ja, ik vind het wel grappig dat je, als je op zo'n niveau aan het sporten bent, dat je daar nog aan denkt, hè?
Ja,
en,
ja.
Dus ja, ik heb echt wel van hem genoten, moet ik zeggen. Jesper Svensson wint dan in 7:41 uiteindelijk met echt een ruime marge, 6 minuten. Lars Lommelt, nummer 3, ook een beetje een verrassing. Hè? Had ook niemand rekening mee gehouden.
Nee. En wat liep die snel? Want ook daar was ik op een gegeven moment naar aan het kijken en dacht ik van, wow, als die aan dit tempo doorgaat. Maar toen was het gat al te groot en Svensson die stortte ook niet meer in. Maar ik dacht van ja, als Svensson een lastige laatste ronde krijgt, hè, want eigenlijk zijn dat zo van die dingen die gebeuren rond kilometer 30. Dat is de kilometer in de marathon waar iedereen het moeilijker begint te krijgen. Behalve Lars Lommelt, want die ging volgens mij nog versnellen na kilometer 30. Ik zou eens moeten kijken of ik hem kan vinden op Strava. Maar ja, die ging hard. Die heeft een marathon van 2:39:03 gelopen. En dat is echt wel bijzonder hard naar Almeerse normen. Dus hij liep gewoon 5 minuten sneller dan Jesper Svensson. Alleen, het gat na het zwemmen was gewoon te groot. Als Lars Lommelt leert zwemmen, dan is dat een toekomstige winnaar in Almere. Dat is duidelijk.
Ik heb gelijk eens even zijn Strava erbij gepakt. En dan loop ik even zijn kilometertijden af. Nou, hij loopt eigenlijk een hele steady marathon. Hij begint met kilometers rond de 3 minuten 40. God. Dat loopt dan vanaf een kilometertje of 6 naar eigenlijk een beetje op naar 3:45. Nou, dat blijft dan eigenlijk heel constant. Waarbij hij ook toch heel vaak weer de 3:40 aantikt. En als ik dan Nou, hij loopt dan op kilometer 28, zakt hij één keer even terug naar 3,50. En dan versnelt hij weer een beetje. Kilometer 31 en 32 zijn even langzaam, relatief, want dat is dan 3,55. Ja, dan loopt hij weer even terug naar 3,45, maar dan nou, finisht hij alles onder de 4 minuten. Hij gaat één keer naar 3,57.
Ja.
Maar ja, het is ongekend. En ik sprak hem na afloop natuurlijk ook en hij zei... want hij kwam met hele grote achterstand uit het water. Hij zei, ik voelde me heel goed op de fiets. En met het lopen voelde ik eigenlijk al gelijk. Dit is wel eens kan wel eens een hele goede dag voor me zijn. Want ik voel me gewoon top. En ik wist ook dat ik dit kon. Want ik heb dit op trainingen... ja, ik wist gewoon van mijn trainingen dat dit erin zit. En tuurlijk, het moet er nog uitkomen. Maar ja, hij voelde zich heel vol vertrouwen. En hij was ook heel enthousiast na afloop dat hij derde was geworden natuurlijk.
Ja, ja, maar en terecht. En ook voor hem werd het ook wel een mooi feestje aan de finish, want er waren heel veel Denen in het stadion. Dat viel mee op. Ik denk ook een aantal die speciaal waren gekomen om het afscheid van Michelle Westerby mee te maken. Er waren ook flink wat Deense agegroepers. Dus er was een grote Deense delegatie met vlaggen. En we hebben ze gehoord, dus dat was ook wel mooi om te zien. En ik denk dat Lars daar ook wel van genoten heeft. Wij vonden het natuurlijk met z'n allen net iets minder leuk dat hij zo hard liep terwijl Milan Brons het moeilijk had. Want Milan heeft natuurlijk ook samen eerst met Onjen Stojanovic, dan weer een tijdje alleen en dan kwam eerst Stojanovic terug en dan Lommel eroverheen. Maar Milan liep wel een tijdje op de bronzen positie. En een podium in Almere voor eigen volk, ja, dat was natuurlijk fantastisch geweest. Hè?
Het is voor Milan niet helemaal de race geworden natuurlijk waar hij op hoopte. Is ook niet heel erg in beeld geweest en dat komt heel erg door het wedstrijdverloop. Hè? Want die bleef, toen Pim van Diem aan die indrukwekkende opruk begon tijdens het fietsen, bleef Milan, nou ik denk best verstandig, in die achtervolgende groep zitten. Had het ook heel zwaar, zei hij, de laatste kilometers op de fiets. Maar ja, daardoor is de focus natuurlijk een beetje op wat er vooraan gebeurt. Maar ongemerkt finisht hij natuurlijk nog steeds in 7,51. Hè? En dat is echt gewoon een hele snelle tijd. En vijfde, oké, dan mis je het podium op, wat is het, een kleine 3 minuten. Ja. Wel gewoon Nederlands kampioen, hè, Hans, dus dat is natuurlijk nog steeds top.
Ja. Ja, want hij kwam binnen, hij zag er heel ontgoocheld uit en kapot, is ook meteen binnengelopen, dus niet meer blijven hangen in de finishzone, want ik wou hem daar nog gaan opzoeken. Een tijdje later is hij teruggekomen en dan was het, ja, dan zag je nog wel heel veel teleurstelling, maar later op de avond zag je wel dat hij dat doorgeslikt had en toen heeft hij mij ook verteld van, het is voor de eerste keer in mijn carrière dat ik Nederlands kampioen word. En dat vond hij dan toch wel nog een mooie bekroning. En ik zag ook nog een berichtje verschijnen van hem dat zo kort achter Frankfurt, ja, dat het gewoon dan een lastige opgave is. En dus hij zal dat ook nog wel gevoeld hebben in de benen. En uiteindelijk doet hij 7:51:28 in Almere. Dat is gewoon goed, hè. Ik bedoel, dat is, hij zei tegen mij van, ja, hoe verwoordde hij het weer? Dat echt super slecht was in de marathon. Dat hij helemaal stuk gegaan is in de marathon. En dan denk ik, ja, maar je loopt nog altijd 2:47:58. En je gaat dik onder de 8 uur in Almere. Dan ben je niet kapot gegaan, hè, Tim.
Nee, het is. Nee, maar goed, weet je wel, dit zijn atleten die gewoon ontzettend sterk zijn. Ik bedoel, ook Milan hoort wel bij de top. En nou ja, precies wat jij zegt, 7:51 in Almere, dat is gewoon echt, echt goed. En ja, weet je, dat hebben we natuurlijk vaker met elkaar besproken. Almere is een wedstrijd waar echt alles kan gebeuren. En ja, hij had gehoopt op de winst. En als dat niet zou lukken, een podium. Dus tuurlijk, ik begrijp de teleurstelling. Aan de andere kant, wat kun je verwachten een maand na Frankfurt? Dan weet je gewoon dat je dat nog in je lijf hebt. Ja, dus volgens mij mag hij best tevreden zijn. Moet hij nu even uithuilen over dat hij dat podium niet gehaald heeft? Want ja, tuurlijk, die teleurstelling is er. Maar ik denk dat je dat heel snel gewoon moet vergeten. En moet kijken naar dat je nu twee hele goede helers op een rij hebt neergezet. En dan lekker je plannen voor volgend jaar moet gaan maken. En dan lekker doorbouwen op de basis die je nu hebt.
Overigens over lekker diep gaan gesproken en genieten van een race. Robert de Korte. Zijn finish en zijn laatste
goed,
ronde.
Hoor,
want Robert zat naar mij te vragen van, loop ik nog altijd derde? Hoe groot is het verschil? Want hij was vooral bezig met Marijn Marcussen. Om op het podium van het NK te komen. En Robert wordt dan 11e in Almere in 8:12:40. En pakt brons op het NK en was super tevreden. En terecht, want ja, hij heeft echt een K-seizoen gehad. Echt een klote seizoen. Met veel blessures en hard moeten werken om terug te komen. Ik denk nog altijd niet helemaal de oude Robert de Korte, maar hij begint er ja, stilaan dicht tegenaan te zitten. Ja, dan is het toch wel mooi voor zo'n jongen dat hij 11e wordt overal en dat brons pakt op het NK. Dan sta je daar mooi, mooi op dat podium te blinken. Hè?
Nee, dat is echt hartstikke mooi. En ook in dit geval geldt natuurlijk, de focus ligt dan echt een beetje op die mannen daarvoor. Dat is ook wel een beetje lastig als je dan zo'n NK hebt binnen een EK. Want de feit is nou eenmaal, als je dan die interviews aan het doen bent met die, al die snelste mannen. Ja, op dat moment komen dan net, in dit geval zo'n Robert de Korte bijvoorbeeld binnen. Dus je mist elkaar dan net, hè? Want ik had ook Robert best graag even willen interviewen. Want hij heeft echt gewoon een hele goede race neergezet. En als je dan derde wordt op het NK, dat is gewoon top. Nou, Marijn Marcussen wat mij betreft ook supergoed. Vierde, ook een hele leuke jongen moet ik zeggen. Ik had hem nog nooit in het echt gesproken. Nu sprak ik hem in aanloop naar de wedstrijd. Vond ik ook heel relaxed, heel erg met zijn eigen ding bezig. En qua Nederlands moeten we denk ik ook nog heel even zeggen dat wij natuurlijk afscheid nemen van Erik Simon Strijk.
Ja.
En dat is ook wel heel jammer, hè Hans, hoe dat gaat. Want hij zei in ons interview natuurlijk dat het zijn laatste profrace was. Was ook wel een emotionele race, hè? Na het verlies van zijn stilgeboren zoontje, ja, vorig jaar. Je zag ook echt dat hij daar geëmotioneerd over was.
Ja, dat was ook exact een jaar geleden, hè? Dus dat,
precies een jaar. En dus hij haalde dat ook heel erg aan, van ik hoop gewoon dat ik daarmee... Ja, het geeft me ook wel kracht, maar het was ook wel lastig voor hem. Ja, maar goed, het is helaas een stille aftocht voor hem geworden, want hij is... tijdens het fietsen afgestapt en voelde zich niet lekker. Hè? Bleek ook de dagen voor de wedstrijd al ziek.
Ja, ja jammer. We hadden het hem enorm gegund. Maar ik vond hem er voor de start ook al niet heel fris uitzien. Dus ik denk effectief dat ook mentaal meespeelde. Je wil dat natuurlijk wel proberen en kijken van, lukt het nog? Maar dat is uiteindelijk niet gelukt en dan moet je uitstappen en moet een enorme ontgoocheling geweest zijn. Maar Erik Simon Strijk, je hebt geweldige wedstrijden om op terug te kijken. Een hele mooie carrière. En daar gaat hij ongetwijfeld ook blij om zijn de komende dagen. Jammer dat die afscheidswedstrijd dan niet helemaal gelukt is. Misschien moet hij er gewoon ook nog eentje uitkiezen om dan afscheid te nemen van het publiek Dat zou nog een mooie zijn. Ik denk niet dat Almere 2025 gaat zijn, want zo'n hele, dat is natuurlijk wel... Ja, daar moet je toch altijd keihard voor werken. Dat was ook wat Jorik van Echtom gedaan had. Want ja, ik hoorde dat hij ook zwaar ontgoocheld was dat hij niet aan de start is geraakt. Dat hadden we in de voorbeschouwing op Almere al meegepakt. Maar hij had koorts een aantal dagen voor de wedstrijd en dat heeft ook een aantal dagen aangehouden. Hij was er verder wel klaar voor. En had echt graag geraced, hoorde ik. Dus ook jammer dat hij er uiteindelijk niet bij was. Ik had het nog wel willen zien, zeker in deze race en wat daar allemaal gebeurde. En dan denk ik daar nog eens een Jorik bij. Dat was ook nog wel spectaculair geweest.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat de meeste Nederlandse collega's van hem niet per se de illusie hadden dat Jorik ook echt mee zou spelen voor de winst. Hoor. Die moesten het toch nog maar zien hoe die zo'n hele zou doen.
Ja, maar ik...
En ik ben het daar wel mee eens.
Ja, ik merkte wel bij de entourage en ook bij Rick van Tricht is van, hè, dat is wel duidelijk. Die zei van, ja, ik had hem 10 jaar geleden al aan de start willen hebben. De grote vraag is, hoe had hij dat fietsen ervaren? Dus ja, dat gaat er zeker nog wel een keer in zitten. En ik hoop dat hij nog wel een keer terugkeert naar Almere om dan te racen en het te laten zien. Maar er waren wel een paar mannen die ik sprak, die zeiden van, ja, op de marathon... In principe zou hij een van de snelste lopers moeten zijn. Alleen, ja, marathon is nog wat anders dan een snelle 10 kilometer of een snelle halve. Dus ik ben zeer benieuwd wat het debuut nu gaat worden. Het echte debuut waar hij de wedstrijd dus uit kan doen. Want in Ambruiman hebben we hem niet zien lopen. En dan wat die marathontijd wordt, daar ben ik zeer benieuwd naar.
Alright Hans, alles met alles bij elkaar, al met al. Het was echt een mooie wedstrijd, hè? Gewoon genoten.
Ja. Ja, ik ook van alles en iedereen. Het was mooi. En ook los van alle elite prestaties die we natuurlijk uitgebreid bespreken, maar ook alle kleine verhalen en grote verhalen die daarbij zitten. Mensen die hun PR hebben gepakt. Marloes Vos die haar PR heeft gepakt. Die heb ik zondagochtend nog op het podium mogen zetten als winnares in de paratriathlon. En die konden onder toen zelfs nog altijd niet geloven dat ze onder de 12 uur zat. Dat was echt zo fantastisch. Die finish was ook fenomenaal. Dat was ook, ik heb terug kippenvel als ik eraan terugdenk. Ja, en zo heb je 101 verhalen van atleten. De Almeerders, de helden van Almere, die er altijd of bijna altijd bij zijn. Die Duitser, die Jozef, die met zijn t-shirt van 30 keer finisher, ja, die pakt dan zijn 30ste finish. Dat is, oh, jongen, ja, fantastisch. Dat is Almere. Als je luistert en je hebt dit nog nooit meegemaakt, 13 september 2025, zet het in je agenda en kom naar het stadion. Het is,
Hans, weet jij, jij zegt nu 30 keer gefinished. Ik heb, het nadeel van mijn werk is natuurlijk dat ik een heel groot deel van de afterparty, die laatste finishes, ik ben er echt pas bij die laatste 2, 3 misschien weer bij, omdat ik tot die tijd nog heel veel aan het doen ben op de computer gewoon. Is Chris Buitenhuis gefinished? Want
ja.
Oké. Dus die heeft, wat is het, 5 of 36ste of zo, hè? Ik ga dat gelijk eens even opzoeken.
Volgens mij zit Chris, zit hij niet aan. Ja, ik moet even uitkijken wat ik zeg.
Het was
aantal starts en aantal finishes. Dat moet hij natuurlijk ook, volgens mij heeft hij 40 of 41 starts?
Nee, zeker niet.
Nee, ja, ik weet het niet meer.
33 attempts en 33 keer gefinished. Okay, ja. En dat, maar dus dit was zijn 34ste.
Ja.
Maar hoe was dat?
Ja, als hij binnenkomt, dan ontploft dat hele stadion. Dat was echt fantastisch. Dus echt een... Ja, hij wordt echt als een held binnengehaald. En hij hoort bij Almere. Er zijn mensen die aan die finish blijven staan tot hij binnen is, omdat je dat moment niet wil missen. Ik denk dat daar mensen staan rond te draaien met knikkende knieën, omdat ze al een uur dringend moeten gaan plassen, maar niet durven, want ze willen absoluut die finish van Chris meemaken. Dat is echt, dat hoort ook bij wat Almere is. En ja, hij doet het dan geweldig. En ik vond het fantastisch om te zien hoe uiteindelijk, ik bedoel, hij hoort een beetje, het is een beetje, hoe moet ik het zeggen? Folklore is misschien niet het juiste woord, maar hij doet ook gewoon een volledige triathlon uit. Weet je, dus het is niet alleen dat je zegt van, alright, dat heb je goed gedaan. Nee, dus je doet dat gewoon in 14 uur 49. Hij stond nog op het podium van het NK, werd derde bij de mannen 65. Ja, dat is wel wat. Dan staat hij daar naast de Willem van der Voort, naast een Aart van Wijk. Dat zijn ook helden van Almere. Ik bedoel, die zijn er ook al jaren bij en zeer gekend in het Nederlandse triathlon. Ja, dat soort figuren, dat is ook Almere. Daar doe je het voor. En ik denk dat er weinig wedstrijden ter wereld zijn die dat hebben.
Alright, Hans. Het was mooi. En het is inderdaad mooi om dit soort jubilarissen ook te zien finishen. Ja, het was met weekendje wel. Echt andere wedstrijden hoeven we denk ik niet te bespreken. Alles ging om.
Ja, ik denk, ik heb er zelf natuurlijk nog 2. Ik heb er altijd wel minstens eentje extra, hè, als jij wil gaan afronden. Maar ook wel, want Almere, we hebben het natuurlijk altijd over de volledige afstand.
Ja.
Maar eigenlijk wil ik toch ook nog even kijken naar die halve. Want daar hebben we ook wel heel mooie prestaties gezien. Met een Brit. En ik heb altijd de neiging om Will Clark te zeggen, maar dat is het niet natuurlijk. Dat is de vroegere Olympier. En nu ontsnapt zijn naam mij. Ik had een. Ja, dat krijg je dan. Als je dan aan Will Clark denkt, dan denk je niet meer aan, aan de halve. Heb jij de uitslag van de halve bij je? Dan.
Ik ga hem er even bij pakken voor je.
Want dan ga ik even verder met de nummer 2. Dat was Nicolas Christiaens. Jonge Belgische atleet van 3MD. Die daar met meer dan 30 atleten waren in Almere. Dus de club van Veldeman W-Cup in Dendermonde. Het fantastisch goed gedaan. Hij liep heel sterk. Dat was echt super mooi om te zien. Ging voorbij aan Joost Friedrichs, die dan wel weer naar het podium ging. 22 jaar. Uit Almere. Ik heb hem nog gevraagd, zeg Joost, kan je een beetje met druk om? Want volgens mij ben jij gewoon een toekomstige Almere-winnaar.
Won natuurlijk vorige week nog Weesp, hè? En natuurlijk ook best wel een wedstrijdje is.
Ja, het WK, hè? Nog...
Ja, eigenlijk wel. En is natuurlijk ook net hersteld van een toch wel langdurige hamstringblessure. Dus superleuk om hem weer eens vooraan te zien. Wat wilde je weten, Hans? Want ik heb
de winnaar zijn naam.
Will Grace.
Grace, dat was het. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ik zeg het, ik zat met Clark constant in mijn kop. En ik heb echt ook moeten opletten met speakeren van niet Will Clark te zeggen, maar wel Will Grace.
Dus maar dat, wel met een grote overmacht, hè? Ja, ja, 3-54. Ja, ja. En dan de nummer 2, 4-0-0-14.
Ja, want hij kwam samen met Jos van de fiets. Jos was de snelste fietser van de dag. Die heeft ook de Abus helm gewonnen, die Challenge schenkt aan... of die Abus eigenlijk als partner van Challenge Family schenkt aan de snelste fietser. En dan is hij samen met de Brit gewisseld. En dan hoopten we met z'n allen dat hij ging kunnen meelopen. Maar het was vrij snel duidelijk dat die Brit te snel liep. En dan is Nicola ook nog vanuit de achtergrond sterk lopend teruggekomen. Maar mooi dat Jos opnieuw op het podium stond.
Die loopt 1.13, hè? Ja. Er zijn pro's die dat niet halen.
Nee, inderdaad. Dus ja, ik voorspel ook wel een mooie toekomst voor Nicola. Als hij zo verder blijft gaan, wordt goed omringd, beentjes of voetjes stevig op de grond. Dus dat is wel, ja, dat is een talentje. Doet nog niet zo heel lang aan triathlon, Nicola. Dus een hele mooie prestatie. Ja, en dan Dieske Kruiselbrink, hè, bij de dames, die ging ook goed, jongen. Oh, dat was ook
mooi,
dus dat was ook wel een mooie prestatie daar.
Alright, en welke wedstrijd wil je nog meer bespreken dan?
Ja, dan absoluut naar eerst de World Cup in Valencia. Voor de Nederlanders net iets minder interessant, omdat volgens mij geen enkele Nederlander daar aan de start stond. Nee. Wij hadden 3 Belgen bij de mannen en dan vooral op kop Arnaud Mangal, die 5e is geworden. Spanjaard die daar gewonnen heeft, de top 5 allemaal 14.30 op de 5 kilometer of daaronder, Tim.
Ja,
razendsnelle wedstrijd, vlak parcours midden van de stad en heel technisch. Dus ging er snel aan toe, grote groep van 30 man van de fiets gekomen en dan één lange loopsprint van 5 kilometer met dan Arnaud die op 22 seconden vijfde werd en eigenlijk gewoon in de eindspurt om brons de 5e plaats pakte. Dus dat was wel best wel mooi. Ja, en dan hadden wij natuurlijk ook wel een grote wedstrijd in België met heel veel deelnemers over het hele weekend in Hofstade. Bij SPNO Mechelen was het Belgisch kampioenschap. Met een hele mooie strijd bij de vrouwen volledig beloftepodium. Dus daar is het woord alweer aan de jeugd met Hannelore Wille, die de titel heeft gepakt. Goede wedstrijd, verdiende kampioenen. Ik denk ook niet dat er iemand sterker was dan Hannelore. Dus Hanny die heeft wel, zoals haar bijnaam is, Hanny heeft een goed seizoen en ziet dat bekroond met een eerste titel op de kwarttriathlon. Dus dat is mooi. En dan voor de thuisploeg waren ze super blij met de 3e keer Belgisch goud voor Jojo, voor Jonathan Wajaf. Die ken je ook, hè, als pro-atleet op de lange afstand. Maar is nog eens teruggekeerd naar de roots, naar de OD. En pakt dan een Belgische titel. En daar ook een heel spectaculaire wedstrijd in een loopduel met een hele sterke Toon Marije, die er naartoe liep, Jojo die dan weer wegliep. Ja, het moet echt wel zwaar de moeite geweest zijn. Dus de kudos aan Jojo, want hij doet dan vooral die trainingen voor het lange werk. En dan die explosiviteit toch weer hebben om dan in zo'n slotfase even helemaal in het rood te gaan. En ik denk zelfs een paar honderd meter alleszins, misschien zelfs een kilometer tegen de 3 of zelfs onder de 3 te lopen. Ja, dan ben je een verdiende kampioen en dat voor eigen volk. Dus dat is best wel mooi.
Alright Hans, dan gaan we ons rustig opmaken voor... volgend weekend staat natuurlijk in het teken van één andere grote wedstrijd.
Ja.
Het WK in Nice. En daar gaan we het nu niet over hebben, want daar gaan we binnenkort op vooruitblikken.
Wil jij mijn glazen bol lenen? We zitten nu aan het eind. De glazen bol bij de mannen, daar hebben we het natuurlijk even kort over gehad. Wat was de tijd weer die ik voorspeld had? Heb je die nog bij? Daar zat ik er volgens mij wel naast. Ik vond dat ik er dichtbij zat, maar jij vindt dat jij er dichterbij zit. Dus ik laat graag de luisteraar oordelen, Tim. Ik laat ze graag zelf oordelen.
Wat was de winnende tijd bij de mannen? Weet jij hem uit je hoofd? Anders pak ik
heb hem hier bij me staan. Dat was 7:41:26. Dat is heel dicht bij 7:45.
Ja, maar kijk, heel dan dicht. Is het een heel simpel rekensommetje, Hans. Jij hebt 7:45:17. Maar ik heb 7:39:39. Dus ja, daar heb ik geen rekenmachine voor nodig. Ik zat er dichterbij. En gun me nou toch ook wat puntjes dit weekend.
Ja. Het is het enige waarop je mij geklopt had. Ja, en dan Josh Lewis en Lars Lommelt hadden we geen één van twee juist. Dus op dat vlak zaten we allebei. Wie had ik weer op 2 en 3?
Jij had Milan op 2.
Ja.
En Stojanovic op 3, maar jij
kijk,
is echt best
Stojanovic
wel...
Kijk, Stojanovic 4, Milan Brons 5, dus eigenlijk, ja, mijn top 5 is...
Nou, maar Hans, kijk, want ik, wat dat betreft, ik heb natuurlijk dan ook Svensson op 1, Pim van Diemen op 2, oké, dus dat ik dan fout, maar ik heb Milan Brons op 3, dus eigenlijk zit ik met Milan weer dichter bij die vijfde plek ja. dan jij.
Ja.
Maar goed, jij hebt, weet je, we hoeven er niet lang over te praten, jouw glazen bol werkte dit weekend... duidelijk beter dan die van mij. En dat is voor mij pijnlijk. Dus geniet ervan deze week, Hans. En
ja, maar ik wou net
week...
zeggen, ik ga hem, als je wil ik hem wel even uitlenen aan jou, hoor. Voor onze voorspellingen voor Nice. Hè. We moeten daar maar één voorspelling doen, dat is voor de vrouwen. Dus dat is gemakkelijk. Ja. Hè. Ja, hoezo gemakkelijk? Nee, gemakkelijk gaat dat niet worden. Over
nou ja, ik wou net zeggen, ik denk dat dit ook een hele lastige te voorspellen wedstrijd gaat worden, eerlijk gezegd.
Oh. Nog, ja, weet je, dat heb je altijd. Maar ik wil het niet over het hoofd zien, want mee dat we over vrouwen bezig zijn... zie ik hier nog voor mij staan op het lijstje de nummers 9 en 10 van Almere. Die wil ik toch nog wel even vermeld hebben, hier in deze
Alleen
podcast.
Alleen Moes en Diewertje Baks, hè?
Voilà. Met Helene op 2 in het NK en Diewertje op 3. Dus zilver en brons op het NK. Dus ja, dat wil ik toch nog even...
Ik heb Helene helaas niet gesproken. Ik heb ook geen idee of zij een persoonlijk record heeft gebroken. Maar dat zou zomaar kunnen. Helene, stuur me vooral even een berichtje als ik ernaast zit. Diewertje heb ik kort na afloop eventjes ook online gesproken. Niet meer gezien helaas. Had ik ook wel leuk gevonden om even te interviewen. Maar nou ja, nogmaals, dat lukt nou helemaal niet op dit soort dagen. Je kunt gewoon niet iedereen spreken, jammer genoeg. Maar ik sprak haar dus wel even kort online. Ik feliciteerde haar met haar race. En... ze had een beetje gemixte gevoelens, want ze heeft een persoonlijk record gebroken. Nou, dat is echt natuurlijk supergoed als je dat lekker in eigen land doet. Maar tegelijkertijd had ze ook wel het idee dat niet alles eruit gekomen was zoals ze dat voor ogen had. Ze heeft ook een paar slordige foutjes gemaakt tijdens de wedstrijd, zei ze zelf. En daarnaast heeft ze ook, ik weet niet, 2 of 3 weken geleden een operatie gehad... waarbij ze wat problemen met haar bil had... Dus ja, ze heeft ook 2 weken niet echt lekker kunnen fietsen en lopen. En ja, ze zei ook heel realistisch, ja, dat helpt natuurlijk ook niet mee als je dan het EK voor de deur hebt. Deze vrouw vinden ze natuurlijk wel op grote achterstand van Marlène.
Dat
dan,
wel.
Bijna een uur. Maar toch goed gereisd, vind ik.
Ja, want als ik even kijk, ik ben haar tijden er even gaan bijhalen hier. Vorig jaar 9:25:37. In ook een snelle editie van Almere. Toen werd ze 8e, nu 10e. In 9:14:41. En ze doet dus gewoon 8 minuten sneller ook dan haar PR wat ze pakte in rood in juli. Dan moet je niet ontgoocheld zijn, denk ik. Dat is,
dat is best een goed
resultaat. En top 10, ja, dat is toch altijd wel meegenomen. Dat,
Nou ja, en allebei, hè, want Helene die zat er dan een paar minuutjes nog voor. Naderen ze ook echt wel serieus die 9-uur grens nou, hè?
Ja, Helene 9:06. En ik heb alleen de profresultaten van Helene. Haar vorige PR was 9:47 in Ironman in Frankfurt vorig jaar.
Ja,
dus dat is er een serieuze hap vanaf. Als hij zo'n stappen gaat zetten, dan gaat die sub 9 er ook wel een keer aankomen. Ik wou nog, voordat we afsluiten, ook nog één dingetje inpikken, omdat ik jou net hoorde over operatie. Nick Heldoorn, dan sluiten we wel een klein beetje op een domper af, maar dat zat er al wel aan te komen. Insiders waren er eigenlijk al wel van op de hoogte, maar er gaat definitief een streep door Kona. Heeft last van een blessure aan de knie, die eerder ook al heeft opgespeeld. Ik heb zaterdagavond nog even met zijn vader, Frank, zitten babbelen, die overigens een goede halve triathlon deed. Het was 11 jaar geleden dat hij nog eens had gereisd in Almere. Ik had ook gezegd, oh Frank, is dat zo lang geleden, man. En hij voelde zich oud en ik ook. Dus, maar hij kan het nog altijd, dat zag er supergoed uit ook. Maar Frank zei me van, er volgt nu een kijkoperatie om te gaan kijken van waar het in zit, want hij moet hier vanaf. Het is op dit moment even, vooral mentaal is het zwaarder dan fysiek, want
nou ja, ik wou net
de
zeggen,
grote
ik
droom is aan diggelen, hè.
Ja, en ik denk ook dat Nick best wel mentaal op dit moment aardig in de knoop zit. En hij had natuurlijk al een hele tijd terug zo'n post gedaan, hè, dat het seizoen niet was zoals hij het wilde. Hij had een beetje toch struggles om lekker te trainen, om de vorm te vinden. Nou, hij heeft nu ook al... Ik wist eigenlijk al langer dat dit niet goed zat. En ik heb hem een paar keer even benaderd van, joh, hoe staat het ervoor? Nou, hij reageert ook nergens op. Nou, dat is ook niks voor Nick. Dus het gaat niet echt goed met hem, denk ik.
Nee, dat zei Frank ook, dat hij het mentaal even moeilijk had. Ik denk dat hij daarom ook even zichzelf wat heeft afgeschermd van media en social media.
Ik hoop vooral dat hij er weer snel bovenop komt en dat hij gewoon weer lekker goede races kan gaan neerzetten. Want ja, dit was toch ook een atleet waar we heel vaak lekker van konden genieten, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Dus die had ik ook graag de komende jaren teruggezien in topvorm in Almere. En dat gaat zeker van komen.
Het vervelende is gewoon, hij wil natuurlijk heel graag naar Kona. En hij heeft vorig jaar in Nice gereisd. Was daar ook eigenlijk best wel goed. Maar zijn grote droom, dat zei hij toen ook al, is gewoon Kona. Maar ja, je weet nu ook, Hans, dat is dus weer 2 jaar wachten. En je weet gewoon niet hoe je er over 2 jaar aan toe bent. Je weet ook niet of je dan zomaar weer kwalificeert. Dat is natuurlijk ook niet zomaar gegeven. Dus ja, dit is natuurlijk wel een hele grote teleurstelling.
Ja, en natuurlijk de kansen.
Ja, nou ja, precies.
Sorry, ik moest even niezen.
Gezondheid.
Zo, 4 keer, het wordt lekker weer vandaag. Maar Frank had het er nog over, van, ja, het is meer dan 20 jaar geleden dat hij als laatste Nederlander in de top 10 finishte in Hawaii. Dus ja, ik denk dat Nick ook wel een beetje een missie had om alleszins te proberen om daarvoor te gaan. Dat zou mooi zijn als hij de opvolger zou zijn natuurlijk van zijn pa. Als hij Frank ook wel tegen mij en zei, ik zie dit jaar een Nederlander in staat om dat misschien ook nog wel eens te evenaren en te breken.
Ja, nou ja, dat zie ik ook. We hebben natuurlijk Menno Kuas en Tristan Olij aan de start. Nou ja, we gaan het zien, Hans. Ik denk niet dat we nu al vooruit moeten gaan blikken.
Nee. Maar dat wou ik nog wel even meegeven. En dan vooral ook het feit van dat er dus een kijkoperatie volgt. En laten we dan vooral fingers crossed dat ze de vinger erop kunnen leggen. Wat het probleem precies is en eraan kunnen werken. Ja. En dat hij eventueel met een operatie of met een medische behandeling weer naar zijn topniveau kan groeien. Dus bij deze toi, Nick Heldoorn. We zien je graag op... dat hoeft zelfs niet eens op korte termijn. Is gewoon goed dat lichaam in orde krijgen en dan zien we je graag terug. Voilà.
Kan ik hem dan nu afsluiten, Hans, of heb jij nog 36 onderwerpen?
Nee. Ik denk dat je kan, dat je kan afsluiten. Ik moet nog wel toegeven, want ook in de podcast doe je dat geweldig. Alweer heel veel mensen die ons zijn komen zeggen dit weekend dat ze naar de podcast luisteren, dat ze het leuk vinden. Robin is er ook nog even langs geweest bij mij. Tijdens de finishline party stond hij op een gegeven moment naast mij, onze autistische triatleet. En met hem ook even staan babbelen. En ook bij hem kriebelde het overigens weer. Dus,
hij heeft donderdag ook gereisd, hè? Hij heeft de business gelegen.
Ja,
dus
ja,
dat is
inderdaad.
Hartstikke leuk.
Ja.
Maar ik ben nou wel benieuwd. Je zegt dat doe je geweldig. Wat doe ik geweldig? Want ik wil wel graag een compliment van jou in
ja, dus in de podcast doe je het al geweldig, maar we hadden ook een super audiosysteem in Almere, waarmee jij live van de motor tussen kwam. En dat was gewoon echt supergoed. Dat klonk ook super professioneel. Mensen die zaten daar echt naar te luisteren. En dat klonk ook gewoon keigoed, dus dat heb je goed gedaan. Ik vind dat was bijna NOS-waardig, dus misschien moet je cv eens insturen, Tim.
Nou, weet je wat het is, Hans? Het was vooral heel erg leuk om dat te doen. En het is gewoon tof om naast die gasten te rijden op de motor, die snelheden, weet je wat je ziet. Je krijgt echt, ik denk dat er geen mooiere manier is om een wedstrijd mee te maken, omdat je... Kijk, normaal sta je langs de kant of in het stadion, zie je ze zeg maar voorbij razen, dan heb je bij wijze van spreken 10 seconden plezier. Maar ik zit er gewoon, nou ja, 4 volle uren naast, hè, en dan nog dat lopen. Dus ja, als ik dan ook nog via de telefoon updates kan geven in het stadion, dan is dat gewoon super vet. En ik moet zeggen, je stelt een leuke vraag, dus volgens mij was het een hele leuke dynamiek. Ik kreeg er ook leuke reacties op over... niet per se over mij, maar gewoon over hoe dat ging in het stadion. Dus dat was gewoon hartstikke vet.
Ja, ik ben alleen vergeten om elke keer te openen met ja, Tim.
Nou ja, we hadden toch eigenlijk ook nog de running gag om dan steeds af te sluiten met terug naar jou, Hans, terug naar het stadion.
Ja.
Nou, dat hebben we ook niet gedaan. Maar ik denk dat we een hele mooie dag achter de rug hebben. Hans, dankjewel voor een mooi weekend in Almere. Dankjewel ook weer dat je erbij was. Nou, het zou ook heel gek zijn als je er niet bij bent, want het is net zo goed jouw podcast als mijn podcast. Maar het was een leuke aflevering. Een leuke terugblik op Almere. En ik spreek je heel snel weer met een hele mooie vooruitblik, hopelijk, op Nice. Dus ik zou zeggen, tot dan.
Tot dan.